Goeiedag, we gaan beginnen. Mijn eerste bijdrage voor dit programma. Maar hoe te beginnen en waaraan? Het spookte door mijn hoofd deze dagen. Aangeraakt heet dit programma, waarvoor ik ben uitgenodigd een bijdrage te leveren. Hier op Radio Bloemendaal, bijna 100 jaar in de lucht. Een vrijplaats voor verdieping, waar ook plek is voor bezinning, met pastorale en levensbeschouwelijke thema's. Om maar eens echt te beginnen. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. De eerste woorden uit het Johannesevangelie, gezongen door verschillende koren, op muziek van Willem Vogel. Alles heeft een begin, zo ook mijn optreden hier bij Radio Bloemendaal. Het begon met een telefoontje van de u welbekende Gerard Swuste, die vanaf deze plaats jarenlang een doorwrochte bijdrage presenteerde, waar pastoraat en levensbeschouwing van afspatten. Gerard gaat al mijn halve leven mee, op een afstand, maar toch. Die kennismaking begon begin jaren 80. Ik mocht hem opvolgen als redacteur-verslaggever bij het ANP. Het persbureau dat toen nog een zogenaamde dienst geestelijk leven kende. Waar nieuwsverhalen over kerkgenootschappen en levensbeschouwing werden geschreven voor kranten en omroepen. Eind jaren 90 kwam ik Gerard weer tegen. Hij werkte bij de afdeling godsdienst van de KRO. Ik kwam bij de NCRV. We ontmoeten elkaar ook in de Dominicus in Amsterdam, waar Gerard vooral zong in het koor van deze bijzondere geloofsgemeenschap en regelmatig van achter de kansel het woord uitdiepte, terwijl ik onder zijn gehoor zat. En nu dat telefoontje, of ik iets nieuws wilde beginnen, daar kwam het op neer, hier bij Radio Bloemendaal. Aarzeling natuurlijk, wie ben ik dat ik dit ga doen? Teun Jan Tabak, Beverwijker al mijn leven lang. Echtgenoot, vader en ook alweer opa. Journalist in hart en nieren die fietsend langs herenwegen het nieuws, dat toch op straat lag, oppikte en verwerkte tot verhalen voor de regionale krant. En zo het vak leerde. En toen begon het werken in de journalistiek met religie als onderwerp. Gewoon uit interesse. Niet om hartjes te bekeren, maar omdat ik wilde weten wat mensen bewoog om te geloven in die God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar vooral wilde ik weten of, en zo ja in welke zin, dat geloof het handelen van mensen beïnvloedde. Gij die het sprakeloze bidden hoort. Een tekst van Huub Oosterhuis. Hij is op muziek gezet door Jan Baai en werd gezongen door het koor van de kritische gemeente Eimond uit mijn woonplaats Beverwijk. Ik was jong toen ik als journalist met religie aan de slag ging. De kerken zaten nog aardig vol. Bisschoppen en synodes, ze spraken tot de verbeelding. De kerk speelde ook maatschappelijk een woordje mee. Na het ANP volgde de kerkpagina van Trouw, waar chef A.J. Kleij mij de kneepjes van het vak leerde en ook leerde te relativeren. Zo was het belangrijk dat je in elk geval na de vergadering of kerkdienst je onder het volk mengde, waar koffie of een glaasje jenever je soms meer nieuws opleverde dan al die officiële toespraken. Na de kranten en het persbureau begon ik bij de NCV Radio, waar de actualiteitenrubriek Hier en Nu ook kerkelijke specialisten nodig had. Voor Kerk Vandaag trok ik door land en wereld op stap met of op zoek naar dominees die tot voorbeeld strekten. Zo ontmoette ik de blanke dominee Beyers Naudé in Zuid-Afrika, die vanuit zijn religieuze overtuiging koos voor steun aan de zwarte gemeenschap en de zwarte kerken in het verdeelde land. Hij werd gestraft daarvoor door de blanke regering, het apartheidsregime, en moest zijn overtuiging, die op zijn christelijk geloof was gebaseerd, bekopen met jaren van afzondering. Of dichter bij huis, dominee Wim van der Zee, die als algemeen secretaris van de Raad van Kerken de armoede in het rijke Nederland op de maatschappelijke agenda zette. Armoede is onrecht, schalde het door menig kerk. Van der Zee wrikte en wroette, het maatschappelijk debat kwam op gang. De rigide randjes van armoede werden aangepakt. Maar het stelsel veranderde niet. De laatste omroep waar ik in Hilversum begon was de KRO, afdeling godsdienst televisie, waar Gerard Schuster bij de radio over de godsdienstige programma's ging. Vrij naar Gerard Reven, we werkten samen aan Gods Koninkrijk. Maar ik moet constateren dat het na al die jaren programma's maken en uitzendingen nog weinig concrete gestalte heeft gekregen. Het was een mooie tijd in de journalistiek, waarin we veel beleefd hebben, waarin de programma's ook verkondigd hebben. En nu, bij de 1 eeuw oude zender Radio Bloemendaal, opnieuw aansluiten op het programma waarvoor Gerard de weg bereid heeft. Du suchst die Kranken und irrende Treue. Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten. Uit de kantate Jesu, der du meine Seele. Natuurlijk van Johann Sebastian Bach. Deze dagen lijkt alle begin moeilijk. Ik haak aan bij het nieuws van afgelopen weken. Zaterdag 7 oktober was voor mij als dinsdag 11 september 2001. Over die vliegtuigen die toen in New York de torens van het World Trade Center doorboorden, hoorde ik na afloop van een kerkdienst in Amsterdam. Het nieuws volgend via de autoradio, het leverde kippenvel op. Nu liep ik zaterdag de 7e rond in de BAVO in Haarlem, toen de omvang van de aanvallen in Israël langzaam doordrongen. Waar te beginnen? Verbijstering. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Die godsnaam moet dat? Je kunt dit God toch niet verwijten? Wat heeft die ermee te maken? Naar mijn mening niks. Het zijn mensen die de wapens oppakken. Maar velen ontlenen aan hun godsdienst hun inspiratie om zo te handelen. Je hoeft in de Bijbel het Oude Testament er maar op na te slaan om te lezen hoeveel doodslag er begaan wordt. Aan gruwelverhalen geen gebrek. Ik sla de Bijbel open en beland bij het boek Richteren, waar dood en verderf in de regio van Israël pagina's lang beschreven staat. Wie heeft schuld? Wie doet boete? En waarom? U moet het zelf maar lezen, de uitleg van die verhalen laat ik graag aan de theologen, de godgeleerden over. Uitleg die sommigen een scheiding der geesten waard is. Ik raak geboeid door Jozua, de man die na de dood van Mozes door God wordt aangewezen om met het volk van Israël, dat na de uittocht uit Egypte al tientallen jaren door de woestijn zwerft, en daar bijvoorbeeld het gouden kalf aanbeden heeft omdat ze van de God van Israël te weinig hoorden, die Jozua moet met het volk de rivier de Jordaan oversteken en het land dat God hem beloofd heeft in bezit nemen. De stammen en volkeren, kortom de mensen die daar dan al wonen, ze worden verdreven of gedood. En nee, dat ging niet zachtzinnig. Over de val van de stad Jericho, u weet wel nadat het volk van Israël 7 dagen om die stad is getrokken, lees ik in het boek Jozua. Toen de ramshoorn schalde, brak het volk uit in een donderend geschreeuw. De muur stortte in en iedereen klom de stad binnen. Ze namen de stad in en doodden alles wat erin was. Zowel mannen als vrouwen, zowel kinderen als oude mensen, zowel runderen als schapen en ezels. Dramatisch en hartverscheurend zo'n verhaal. Jozua ontwikkelt zich tot een krijgsheer die vaker slag moet leveren. In het gebied van Ai, maar ook de slag om Gibeon, die wint hij, en de strijd bij de bronnen van Merom. En Jozua legde de koningsstad Hazor in de as. Hij versloeg in totaal 31 koningen. Na al die meer dan bloederige veroveringen wordt het land verdeeld onder de stammen van Israël. God had de Israëlieten rust gegeven door hen te verlossen van de vijanden die hen omringden. Op hoge leeftijd roept Jozua de oudste van het volk bijeen. Hij blikt terug op zijn acties en waarschuwt de oudste. Zoals God u de voorspoed heeft geschonken, die hij u heeft beloofd, zo zal hij elk mogelijk onheil over u brengen als u de regels van het verbond overtreedt. En dan, ook Jozua komt te overlijden. 110 jaar oud was hij, meldt de Bijbel. Een stuk verder in het Bijbelboek Richteren, die wat mij betreft dan opmerkelijke passage. Toen ook zijn generatiegenoten met hun voorouders waren verenigd, kwam er een volgende generatie die niet vertrouwd was met de Heer en wat hij ooit met Israël had gedaan. De Israëlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de Heer.
Morgen wordt het mooi. zuinig voor het eerst dit jaar. Morgen ben er nog meer blaadjes en is de wereld klaar. Voor een verjaar lang en licht, peer de bloem in het gras. Morgen is de regen over en kan de jazelus. Morgen komt er ander weer aan, die narcis waar zijn hint. Morgen breken nee tijd aan met lauwe zuidenwind. Het is verdiend, het mag wel weer lang uit in het gras. Morgen is het griezen wegwaait en kun de raams weer lus. Lotte lente zonne morgen, alle kolen maar verdrieven, alles ruikt straks naar een nieuwe tijd. De vogels en de mensen hurrie dadelijk allemaal fluiten, want morgen wordt het beter toch of niet. Morgen gaan de boeren het land op, het is de juiste dag. Morgen vliegen de ganzen huiswaarts, nog maar iedere nacht. En andere vogels, kom weer hier, omdat het niet meer fris. Eerst nog even een stukje slapen, en dan laat ik Lotte lente zijn de morgen, alle kolen maar verdrieven, alles ruikt straks naar een nieuwe tijd. De vogels en de mensen hurrie dadelijk aan het fluiten, want morgen wordt het beter dag of niet. Lotte lente zijn de morgen, alle kolen maar verdrieven, alles ruikt straks naar een nieuwe tijd. De vogels en de mensen hurrie dadelijk aan het fluiten, want morgen wordt het beter dag of niet. Want morgen wordt het beter dag of niet.
U heeft hem vast herkend. Daniel Lohuis. Morgen wordt het beter. Of toch niet? Met generaties die niet vertrouwd waren met hun geschiedenis, begon het verhaal opnieuw. Ik heb het over de Israëlieten. Ze deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze vergaten hem, hun God, en dienden de Baals en de Asjera's. De Heer werd woedend op de Israëlieten en leverde hen uit aan de koning van Aram Naharim. De Israëlieten riepen de Heer te hulp en hij zond iemand om hen te bevrijden. Daarna had het land 40 jaar rust en toen ging Israël weer in de fout. Het is een patroon dat in dat boek Richter een aantal keren herhaald wordt en nee, het gaat er niet om te bewijzen dat de God van Israël, die volgens het Bijbelboek zijn volk keer op keer te hulp komt, dat ook anno 2023 zal doen. Mijn punt, veel mensen, hele groepen, volkeren, vergeten soms welke ellende van ruzie en oorlog achter ons liggen. Na een periode van gewapende vrede, soms van opbouw, van uitwisseling, van vriendschap, verwatert de geschiedenis, het historisch besef, en lijkt die ellende opnieuw te beginnen. Om in de buurt te blijven noem ik enkele oorlogen in ons eigen Europa. In 1870 de Frans-Duitse oorlog, in 1914 de Eerste Wereldoorlog, in 1939 de Tweede Wereldoorlog. Na een gesloten vrede vertroebelt, vervuilt na verloop van tijd het beeld van de ander en trekt een volk opnieuw ten oorlog. In ons land, Nederland, kenden we na de Tweede Wereldoorlog een sterk gevoel van samen de schouders eronder. Vooruitkijken. We bouwen die samenleving opnieuw op. Pas na 10, 20 jaar kwam er meer oog voor de verschrikkingen. Schrik en ontzetting over de details van de Holocaust. Over de slagen die geleverd zijn. Over het verraad en de onderdrukking die velen hebben ervaren. En nu? zijn we 78 jaar na het einde van die Europese oorlog. Om naar het boek Richteren te spreken, er zijn volgende generaties voor wie de verschrikking van die laatste wereldoorlog een ver van hun bed verhaal is. Er wordt door sommigen vraagtekens gezet of al die samenwerking met andere landen wel nodig is. Betaalt Nederland als het gaat om die Europese Unie niet te veel aan de andere landen? Lopen mensen van buiten Europa niet te makkelijk ons land binnen? En doen ze niet te veel een beroep op onze voorzieningen? Vragen die bij sommigen binnenkomen als een zaadje van twijfel. Nous marchions avant que l'aurore, van César Franck. Het in vrede samenleven op dit continent brengt ons veel, heel veel. 77 jaar vrede. De inval van Rusland in Oekraïne vorig jaar beëindigde die periode. We kennen economische ontwikkeling, beter onderwijs, betere huisvesting, etc. Maar er zijn natuurlijk ook keerzijdes. De verdeling tussen mensen die meer hebben en zij die met weinig moeten rondkomen, wordt groter. De overheid heeft soms te weinig oog voor de zwakkeren, omdat ze te druk is om onze economische voorspoed uit te bouwen. Europa is geliefd vanwege die voorspoed die we hier ontwikkeld hebben. Mensen zonder perspectief rammelen aan onze grenzen. Ze vragen om te mogen delen van onze voorspoed. En toch, met alle mitsen en maren als het gaat om de tekortkomingen van de huidige inrichting van Nederland en Europa, zo goed als nu hebben we het nog nooit gehad. Natuurlijk moet de overheid haar taak als schild voor de zwakken serieus nemen. De toeslagenaffaire, de toenemende armoede, om maar enkele zaken te noemen. We moeten het als samenleving beter doen. Snel zal het niet gaan. Maar grenzen in Europa zijn er om te vervagen. Met respect natuurlijk voor de cultuur van al die verschillende landstreken. Terug naar het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Die enorme grenshekken werden de 7e oktober opengeknipt en opgeblazen. Hoe hoog de muur ook mag zijn, wie wil, vindt altijd op een dag een gaatje. De beelden en verhalen na dat opengereten hek zijn hartverscheurend. Eerst uit de kibbutz, uit heel Israël, later zeker ook uit Gaza. In de dagen daarna vulden de beelden uit dat explosieve gebied zich met verslagen mensen. Maar vooral ook met vlaggen. De Israëlische of de Palestijnse vlag. En die vlag laat zien waar je staat, waar je voor wilt staan. Met het spelletje Stratego is het ons van jongs af aan al ingeprent. Het gaat om het veroveren van de vlag. In de brandhaarden van deze wereld worden grenzen overschreden en vlaggen verbrand. Woorden gesproken en beloften gedaan die niet kunnen worden waargemaakt. Er wordt gevochten om land, om op en van te leven. Maar als de een iets wil veroveren, zal de andere moeten vertrekken. Met alle ontzetting en ellende van dien. Voor mij is die vlag iets positiefs. Ik had het me nooit gerealiseerd. Maar toen ik een verre reis maakte voor mijn werk naar Latijns-Amerika en na een week van turbulente ontwikkelingen in een stad aankwam, was ik verheugd een blauwe Europese vlag met die gele sterren te zien. Daar hoorde ik bij. Daar kon ik eventueel terecht. Aankloppen voor steun. Maar voor heel veel mensen is de vlag het symbool van het goede of het kwade. En ze kunnen zich daarin verliezen. Van het Bijbelboek Richteren, waaraan oorlogen geen gebrek is, maak ik de overstap naar het Nieuwe Testament. Naar de brief aan de Korintiërs die Paulus schreef. God is geen God van wanorde, maar van vrede, lezen we daar. Voor de goed verstaander, in de Bijbel is vrede meer dan de afwezigheid van strijd. Waar vrede is, komt alles en iedereen tot zijn recht. Ik ben weer aangeland bij de realiteit van de strijd in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Nogmaals, God is geen God van wanorde, maar van vrede. Vanuit die inspiratie moeten we ons onvermoeibaar blijven inzetten voor het beteugelen van geweld en het vinden van een duurzame vrede voor alle bewoners van Israël en de Palestijnse gebieden, zo schrijft de Landelijke Raad van Kerken. Maar waar te beginnen in deze bizarre tijd met zoveel dood en verderf? Hopen, bidden en zingen. Ik kom bij een lied opgedragen aan Kees Koning. Kees was een aalmoezenier, missionaris en profeet van gerechtigheid en vrede. Zo omschrijft dirigent en componist Willem Vogel Kees Koning. Die Kees was de drijvende kracht achter de Nederlandse ploegscharenbeweging. Zo genoemd naar de woorden van Jesaja 2 vers 4 over het omsmeden van zwaarden tot ploegscharen. Regelmatig knipte Kees Koning het hek van militaire bases open om vliegtuigen met verf te besmeuren. Daadkrachtige acties vanuit een diep religieus besef tegen de wapenindustrie en het militaire bedrijf, die Kees vaak in de cel deden belanden. Na zijn overlijden in 1996 componeerde Willem Vogel uit eerbied en bewondering voor Kees Koning muziek bij een tekst van René van Loenen.
Thank you.
zingen, hopen en bidden. Dat is wat we als mensen van de kerk in huis hebben. En dan is het mooi om te weten dat je daar niet alleen mee bezig bent. Afgelopen weken nodigt de kerk in Israël en de Palestijnse gebieden gelovigen wereldwijd uit om met hen te vasten en te bidden. Om vrede, verzoening en gerechtigheid in het heilige land. Het gebeurt in lokale kerken, ook in Nederland, maar ook via een online gebed. En dat gebed werd afgesloten door dominee Sally Azar, voorganger van de Lutherse kerk in Jeruzalem. Zij sprak: "Ik bid vanuit het hart van Jeruzalem voor hen die in angst leven en overweldigd worden door wat de toekomst brengt. We rouwen om de normalisatie van de oorlog. We bidden voor hen die geen stem meer hebben om hun pijn te uiten. We bidden in uw naam." En hopen, dat moeten we ook blijven doen. Huub Oosterhuis zei het zo: hoop is een oerkracht die ons blijkbaar is ingeschapen. En we blijven hopen tegen de klip op, want als we de hoop opgeven, dan gaan we naar de bliksem. Dat weten we ook. Het mogen maar gezegd zijn: we gaan door. In de volgende aflevering van Aangeraakt komt collega Mirjam Wolthuis te spreken over wachten.